We hebben nog een ogenblik waarin u alle dringende vragen die op uw hart liggen nog aan mij kwijt kunt, zodat u niet gefrustreerd en verward naar huis gaat, maar uw vragen hier nog kwijt kunt. Niet zozeer weetvraagjes of theologische discussiepunten, maar dus die dingen die op uw hart liggen, weet u wel?
Ik heb u niets horen zeggen over de opname van de gemeente.
Nee.
Plaats voor de wederkomst van Jezus op aarde?
Dat is een moeilijke vraag, broeder. Ik heb over een heleboel dingen trouwens niks gezegd. Er zit altijd iets onbillijks in als aan het eind van de preek iemand zegt, ik heb u niks horen zeggen over, en dan denk ik onmiddellijk aan 200.000 onderwerpen die ik allemaal niet genoemd heb. Had het gemoeten eigenlijk, laat ik eens een uitdagende tegenvraag stellen. Had het iets gewonnen? Had het iets eraan toegevoegd aan het verhaal? Dan hadden we het over ons gehad, over de gelovigen van de kerk van God, de gemeente van God op aarde nu. Ik heb het over Israël. Ik zal u een typisch Joods antwoord geven, want u weet, een Jood beantwoordt een vraag graag met een wedervraag. Dat is heel interessant. Ik vroeg eens aan een Jood, waarom beantwoorden jullie eigenlijk elke vraag met een wedervraag? Toen zei hij, waarom niet? Dus ik zal de vraag ook met een wedervraag beantwoorden. En dat vond ik bij een Messias-beleidende Jood in Israël, David Stern, Dr. David Stern, die veel boeken geschreven heeft, die ik in mijn kast heb staan en die zeer inzichtgevend zijn. Hij heeft zich heel veel met deze problemen bezig gehouden. En hij heeft gezegd, luister, er zijn zoveel Messias-beleidende Joden nu in Israël. En straks in de grote verdrukking zal er een overblijfsel, een getrouw overblijfsel van Israël zijn, bestaande uit Messias-beleidende Joden. Als nou de opname van de gemeente plaatsvindt voor die tijd, dan brengt ons dat in een moeilijke positie. Dan moeten wij kiezen of samen met onze broeders uit de heidenen naar de hemel gaan en zo lekker ontkomen aan de grote verdrukking, terwijl onze andere broeders daar nog doorheen moeten, of solidair met onze andere broeders en met degenen die nog tot geloof zullen komen door die grote verdrukking gaan. Zeg het maar. Wat moeten wij kiezen? Nou, dat is mijn vraag aan u. Maar u bent niet in die positie. Deze mensen beleven dat werkelijk zo. Ik ben opgevoed met de gedachte, en in de oude geschrift uit de 19e eeuw die ik heb, werd ook gezegd, al die dingen, de terugkeer van de Joden, het herstel van de staat Israël, zou allemaal plaatsvinden na de opname van de gemeente. Een hele waslijst van gebeurtenissen die allemaal zouden plaatsvinden na de opname van de gemeente. En al die gebeurtenissen, behalve het herbouwen van de tempel, al die gebeurtenissen zijn al gebeurd. Dus in elk geval hebben ze zich op belangrijke punten zeer vergist. En dat zou nog wel eens op meer punten het geval kunnen zijn. En voor al de vorming van het Joodse overblijfsel, dat was voor deze vroegere schriftgeleerden iets dat ondenkbaar was voor de opname van de gemeente. Maar die vorming van het overblijfsel is precies wat wij vandaag in de laatste 20, 30 jaar waarnemen en wat hand over hand toeneemt. En ik ken die mensen, ik ben er geweest, ik heb hun samenkomsten meegemaakt. Het zijn net mensen, ze zijn net zo verdeeld als de christenen. Ik ken meestal 6 soorten van de Joodse gemeente, maar goed, wij hebben ook van heel veel soorten van christenen. Maar dat zijn mensen die zich geen christenen noemen. Het zijn Joden die geloven in de Heer Jezus Christus als hun Messias, Verlosser en Heer. Met heel veel verschillen. Dat de vorming van het gelovige overblijfsel is al lang aan de gang. Terwijl dat eigenlijk volgens de leer van de opname van de gemeente allemaal daarna pas had moeten gebeuren. Dus ik weet het nou ook niet meer, broeder. Ik wacht het nou maar rustig af, hoor. Ik vroeg eens aan iemand die ook erg met die dingen bezig was. Ik weet het nog precies. Een Engelse broeder van mijn leeftijd. Ik zeg, wat denk jij, Theo? Theo, moest ik dus zeggen. Wat denk jij, Theo? Hoe zal het gaan? Hij zegt, ik weet het niet, we wachten het maar rustig af. Zullen we dat zomaar zeggen, broeder?
Ja.
Nou, u mag nog één keer, dan mag een ander.
De uitspraak van Paulus vind ik ook heel belangrijk. Een gedeelte van de verhagenis over Israël.
Ja.
Totdat.
Amen. Zo is dat. Maar die volheid reinen ingaan, dat hoeft niet per se de opname van de gemeente te zijn natuurlijk. Dat is het belangrijk. Dat kan allerlei betekenen, want ingaan daar is ingaan in de olijfboom. Al die wilde takken van elders die ingeënt worden in de olijfboom. Dat zie ik als de volheid der heidenen die ingaat, die ingeënt wordt in de olijfboom. Maar goed, niet over de opname van de gemeente verder, want dat was eigenlijk helemaal niet het onderwerp. Wie heeft er nog een vraag over het onderwerp? Broeder Ed.
Ja, is misschien lastig, maar vers 22 staat in de oude vandaan. Dus die is de eerste
Nee. Nee. Ja. Ja, maar de Heer Jezus is ook God. Dat is de moeilijkheid. Daarom zei ik, je verwacht hier dat er staat de Zoon des Mensen komt. Maar er staat de Oude van Dagen komt. Maar dat betekent niet dat je dus een is gelijkteken mag stellen. Want je moet bij de Heer Jezus altijd hem onderscheiden naar zijn mensheid en naar zijn godheid. Zoon des Mensen is een uitdrukking die past bij zijn mensheid. Dat woord zegt het, Zoon des Mensen. Zelfs de naam Jezus hoort bij zijn mensheid. Dus je kan niet zeggen de Oude van Dagen is Jezus. De Oude van Dagen is God. Maar de Heer Jezus, naar zijn goddelijke zijde, is, als Zoon van God, is God. En dat is verwarrend. Daar kom je ook niet goed. Je krijgt dat niet in een schema. Als je dat in een schema probeert te persen, dat logisch helemaal klopt, dan zul je altijd of tekort doen aan zijn godheid of aan zijn mensheid. En dat willen we natuurlijk niet. Dus krijgen we het niet in een schema. Dat is lastig voor theologen om dat toe te geven, dat ze sommige dingen niet in een schema krijgen, maar dan moeten ze dan maar aan wennen. Ja. Ja. Precies, en in Openbaring komt dat verschillende keren terug, Ed. Dat begint al in hoofdstuk 4. En waarmee ik wel zeg, het is de Vader en de Zoon komt door. Dat is veel te simpel gedacht. Je moet onderscheid maken naar de Heer Jezus als God de Zoon en de Heer Jezus als mens. Terwijl het toch één en dezelfde persoon is. Maar dat komt later nog wel aan de orde, want dit is een heel belangrijke kwestie. Wie heeft er nog meer iets op zijn hart? Of op zijn lever, dat mag ook. Broeder Hendrik.
Je zei dat in het oude testament heb ik naar mijn idee heel beperkt de Messiasverwachting. Dat we tussen die boeken tussen alle nieuwe testamenten in. Dus die gedachte.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
Maar is het inderdaad, waar wordt dan het oude testament echt expliciet gesproken over de macht?
Ja.
Ik heb niet aan mij, maar verder heel bewerkt het idee.
Ja. Klopt. Ik herhaal de vraag even. Waar vind je nou in het Oude Testament eigenlijk echt de Messias-idee? Ik herinner me juist bij de klaagmuur. Ik probeer altijd gesprekken aan te knopen, en anders doen de Joden het wel met mij. Ik heb daar een fijne neus voor wie ze te pakken moeten nemen. En een van die vroegere gesprekken, dat is als in een van de eerste jaren dat ik daar was. Er was zo'n ultra-orthodoxe Jood die op mij afkwam. En meteen vroeg of ik een christen was. Toen zei ik, ja, nou zou ik dat nooit meer zeggen. Als ze vragen, bent u een Jood, dan zeg ik altijd, nee, maar ik hou van de God van Israël. Als je zegt, nee, ik ben een christen, dan ben je meteen in een vakje gestopt. Als je zegt, nee, maar I love the God of Israel, dan raak ik ze altijd in de war. Wat zegt hij? Hij zegt, ja, I love the God. Dan denken ze niet meteen aan een christen. Een christen, dan heb ik mezelf in een vakje gestopt. Dus dat laat ik me niet meer gebeuren. Maar goed, ik zei dat dus toen wel, dan kreeg ik een heel debat. En een van die discussies zei hij, weet u wel dat het woord Messias, daar komt natuurlijk menigmaal voor. Mashiach betekent gewoon gezalfde. Dus elke keer als er in het Oude Testament staat gezalfde. Bijvoorbeeld koning Saul, hij is de gezalfde des Heren. Er staat gewoon de Messias van Yahweh. Maar de Messias, zei hij, dat woord Mashiach, toegepast op de Messias zoals wij hem verwachten. Weet u wel dat het nergens in het Oude Testament voorkomt? Ik zeg, dat ben ik niet met u eens. Ik zeg, het staat in Daniel 9. Nou, dat vinden ze al vreemd hoor. Dus ik zeg, heb u een Bijbel bij de hand? Nou, al die Joden stonden daar te knikken voor de... U kent het wel. Dus hij klopte ze allemaal één voor één op de schouder. En tenslotte had iedereen die had een Hebreeuwse Bijbel bij zich. En hij zocht het op. En hij las dat. En hij zei, ja, dat is heel wat anders. Ja, ik zeg, wat dacht wel dat u dat zou zeggen. Maar dat is nog even de vraag. Daar staat... er zijn 7 weken en 62 weken tot op Mashiach Hanasi. Messias de vorst. Ik zeg, wanneer beginnen die weken? Die 69 weken, dat is 483 jaar. Wanneer beginnen ze? Als het bevel uitgaat om Jeruzalem te herbouwen. Ik denk eigenlijk tegenwoordig dat dat niet Artaxerxes is, maar Cyrus, maar dat maakt voor de uitleg niet zo gek veel uit. 483 jaar. Als je daar begint te rekenen. En ik zeg, en u telt bij dat jaar 457 voor Christus 483 jaar op. Waar komt u dan uit? Ik kan u vertellen, we hadden een boeiend gesprek. Ik zal u nog wat vertellen. In het jaar 6 van onze jaartelling, hier op dat tempelplein, ik wees omhoog, we stonden bij de klaagmuur, ik wees omhoog, daar op het tempelplein, er waren een heleboel orthodoxe Joden die hun kleren scheurden. Weet u waarom? Omdat de Romeinen het zwaardrecht van hen afgenomen hadden. Het jus gladii. Dat betekent het recht om de doodstraf uit te oefenen. Dat was het laatste van hun eigen identiteit wat hun nog was overgebleven. En die Joden zeiden tegen elkaar, de profetie van Genesis 49, dat is een eerste antwoord op jouw vraag. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de heerserstaf van tussen zijn knieën, totdat Silo komt en hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Ik zeg, weet u wat die Joden riepen? Flavius Josephus beschrijft dat. Ze riepen, de scepter is van Juda geweken en Silo is niet gekomen. En ze waren wanhopig, want het woord van God klopte niet. En ik zei tegen die mijn vriend, ik zeg, weet je wat ze niet wisten? Dat er een 10-jarige jongen in Nazareth woonde. Onopvallend. Die zich 20 jaar later zou openbaren als de Messias van Israël. Wij hadden een boeiend gesprek samen, dat kan ik u wel verzekeren. Ik zal u ook vertellen wat hij tenslotte tegen mij zei, anders lijkt het net alsof ik alle punten heb gescoord. Het laatste wat hij tegen mij zei was, may God open your eyes to the truth. Mogen God uw ogen openen voor de waarheid. Nou, dat vond ik een mooie wens, dat hoop ik ook. Yes, very interesting. Heel boeiend. Maar daar begint het al mee met Silo. Silo is volgens de orthodoxe Joden een van de eerste aanwijzingen voor de vredevorst. Die uit het huis van Juda komt. Het is het huis van David. En dan natuurlijk de Davidische gestalte zelf. En dan allerlei aanwijzingen in Ezechiël, Hosea, waar de Messias aangeduid wordt met de naam David. Ooit zal Israël terugkeren, hersteld worden in zijn land en David zal over hen koning zijn. Dus het krijgt steeds verdere toespitsingen, steeds verdere invulling, die Messias gestalte. Dus dat is niet pas in die boeken, in die 400 jaren, die apocalyptische Joodse literatuur. Dat is ook al in het Oude Testament zelf. Anders hadden de Joden natuurlijk, als het ook niet in het Oude Testament al duidelijk gestaan had, hadden ze dat zo niet ontwikkeld. Maar het is wel waar in die periode dat die Messiasverwachting enorm is toegenomen. En toen de Heer Jezus geboren werd, zinderde het daarvan. Ze waren er vol van. En dat had natuurlijk ook een politieke reden, want ze hoopten dat de Messias zou komen om de Romeinen te verdrijven. En door alle eeuwen heen was het grote argument van de Joden dat Jezus nooit de Messias kon zijn. Ik las van de week nog een citaat van Maimonides, een van de grootste Joodse geleerden uit de 13e eeuw, die in Tiberias begraven ligt. Dat hij zei, Jezus kan niet de Messias zijn, zoals de christenen beweren. Want van de Messias lezen we in de Bijbel dat hij de vijanden zou verslaan en verdrijven, dat hij vrede en gerechtigheid zal stichten. En hij had gelijk, alleen het is niet het hele verhaal. En de Joden die deze rabbijnen bestreden in de middeleeuwen, die dus, dat waren beroemde theologen, katholieke theologen, die dan zo'n openbaar debat aangingen met zo'n Jood. Maar die zaten bij voorbaat al op het verkeerde spoor, doordat zij geen toekomst voor Israël kenden. Doordat zij niet geloofden in de letterlijke vervulling van de profetie en dachten dat het allemaal in de kerk vervuld was. Dat als het geestelijk Israël. Stel je voor dat die daar wel in geloofd hadden. Dat ze gezegd hadden, mijn goede vriend, jullie hebben volkomen gelijk, als de Messias komt, dan zal het allemaal in vervulling gaan. Maar zie nou eens eventjes, die Messias komt 2 keer. Eerst wordt hij geboren in Bethlehem en dan komt hij met de wolken des hemels. En dan zal het Rijk voor Israël gesticht worden. Dan waren ze misschien toen al veel dichter tot elkaar gekomen. Ik zal u een geheimje vertellen, maar dat moet hier blijven. En dat is, ik heb een boekje geschreven eerst met een katholieke bisschop over de verschillen tussen katholiek en protestant. Ik ben nu bezig een boekje met een gereformeerde theoloog over de verschillen tussen gereformeerde en evangelische. En daarna heb ik het in mijn hart, ik moet alleen nog een rabbi vinden die zo gek genoeg is om dat met mij te ondernemen, een boekje over de verschillen tussen Joden en christenen. Ik heb al een goede rabbijn op het oog, eigenlijk dezelfde, die zei dat hij niet verbaasd zou zijn als de Messias de gelaatstrekken van Jezus zou hebben. Maar ik moet het me nog vragen, dus ik zal zijn naam nog niet onthullen, maar ik zou dat heel graag doen. Laten we samen maar eens worstelen met deze materie. In de middeleeuwen waren het bisschoppen en rabbijnen die strijd aangingen. We gaan die strijden trouwens. We willen samen proberen te zoeken of wij dichter bij elkaar kunnen komen. Ook in ons begrip van deze dingen. Want we kunnen ons niet meer permitteren om de Joden af te schrijven. Maar ook niet om ze te laten zwemmen. We hebben een getuigenis, we hebben een woord voor hen. Dus ik hoop dat dat lukken mag. Dus, nou, ja, wie heeft nog een laatste brandende, dringende vraag? Broeder Bart.
Het is om weer in schema's te willen vervallen.
Oh, daar ben ik blij om, Bart.
Wat zegt Daniel 7 ook iets van het onderscheid tussen 1000 jaar
rijk? Niks. Dat is allemaal pas het Nieuwe Testament. Ja. Kijk, in het Oude Testament, eerlijk gezegd, eeuwig is daar, dat woord eeuwigheid is een lastig begrip. Olam dat is het Hebreeuwse woord voor eeuwig of eeuwigheid, betekent eigenlijk ook eeuw. De Joden spreken over de tegenwoordige olam, de tegenwoordige eeuw, en over de olam haba, de komende eeuw. Dat is de eeuw van de Messias. Maar ze denken daarbij niet in termen van eeuwigheid. Er is deze eeuw, dat is de eeuw van de volkerenwereld, van de Israëls beproevingen, Israëls lijden, en er is de komende eeuw. En in die komende eeuw zal de Messias regeren. Hun denken gaat tot aan het einde van deze wereld. In het Nieuwe Testament pas wordt teruggekeken tot voor de grondlegging der wereld. Dat gebeurt in het Oude Testament nauwelijks of niet. En wordt ook gekeken tot na de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als Jesaja 65 spreekt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en leest dat daar wat daar staat, dat is gewoon het duizendjarige rijk. En dat is ook een hele nieuwe wereld. Maar dus de grens, er is een begrenzing in het Oude Testament. Vanaf de grondlegging der wereld tot het einde van deze wereld. Maar die nieuwe toestand die geschapen zal worden, en wat van voor de grondlegging der wereld is, daarvoor moet je in het Nieuwe Testament zijn. Dus het woord eeuwige heerschappij, ik zei straks in zekere zin, duurt het ook tot in eeuwigheid. Want dat zegt Openbaring 22. Maar tegelijkertijd, eeuwige heerschappij is de heerschappij van de komende eeuw. Is de komende, de eeuw van de Messias. En verder moet je niet vragen. Wat daarachter komt, dat is eigenlijk verborgen in het Oude Testament. Was dat eigenlijk je vraag? Want dan ben ik je vraag kwijt. Was dat je vraag? Oh. Want soms ga ik dan in het antwoord aan de haal met mezelf. En dan denk ik, wat vroeg die jongen eigenlijk? Oké. Paul, ik denk dat we het dan hier maar mogen laten.